Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. De avonddienst waarin dominee De Haan hoopt voor te gaan, zal niet om 6 uur, maar om 6:30 beginnen. Volgende week zondag 's morgens leesdienst en 's middags om 3 uur hoop ik u opnieuw voor te mogen gaan. De collecten, vandaag de eerste voor de kerk, de tweede voor de werkgroep Oost-Europa, met name voor de hulp aan de Zigeunergemeente te Ai-Orara. Volgende week zondag 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit de 99ste psalm en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert. Beeft, gij volken eert, eert zijn hoogbesteller. Wat er verder volgt in het eerste vers van de 99ste psalm. Luisteren we eerst naar de heilige wet van de Heere om vervolgens te zingen uit de 81ste psalm en daarvan het 9e vers. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen, och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Vers 9 van 81 na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We willen het woord van de Heere gaan openen en de schriftlezing vindt u in het boek Amos. Als de Heer het ons geeft, willen we deze dag stilstaan met het eerste hoofdstuk tot en met het 5e vers van hoofdstuk 2. Om dan volgende week verder te luisteren naar de prediking van Amos vanaf hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 3. Maar vanmorgen Amos 1, vanaf het 1e vers tot en met het 5e vers van hoofdstuk 2. En dan luidt het woord van de Heere aldus. De woorden van Amos die onder de veehedderen was van Tekoa, de welke hij gezien heeft over Israël, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. En hij zeide, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der herderen zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken. En zal uitroeien de inwoner van Bikejat-Aven. En dien die de scepter houdt uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal haar paleizen verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. En dien die de scepter houdt uit Askelon. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron. En het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere Heere. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen van Tyrus. En om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom. En niet gedacht aan het verbond der broederen. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus. Dat zal haar paleizen verteren. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd. En zijn barmhartigheden verdorven. En dat zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen der kinderen Ammons en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden om hun landspalen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba. Dat zal haar paleizen verteren. Met een gejuich ten dage des strijds. Met een onweder ten dage des wervelwinds. En hun liedig koning zal gaan in de gevangenis. Hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk heeft verbrand. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden. Dat zal de paleizen van Keriot verteren. En Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. En ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien. En al haar vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heer om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben. En hun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden. Dat zal Jeruzalems paleizen verteren. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, het is aan de morgen van deze nieuwe dag, deze nieuwe week, dat u ons samenbrengt in uw huis. En Heere, dan mag dat ons hart toch wel allereerst vervullen met dankbaarheid. Dat u nog niets met ons hebt gedaan naar onze zonden. Dat u nog niets met ons hebt gehandeld naar datgene wat wij verdiend hebben. Maar dat u ons nog hebt gehouden in het heden der genade. En dat we nog mogen komen onder de bediening van uw woord. De bediening van de verzoening. En Heere, wat toont u daarin? Dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Maar dat u het voorhoudt, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En dat geldt er ook voor ons. Daarom brengt u ons samen in uw huis. Om hier in de kerk, onder de verkondiging van wet en evangelie, voor het eerst of bij vernieuwing, geraakt te mogen worden met een pijl van uw goddelijke liefde. En Heere, daar mogen we u toch ook om bidden. Of u dat wilt bewerken. Of u dat wilt geven. Want Heere, van onszelf zijn we doof voor uw woord. Zijn we blind voor uw getuigenis. En verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. En Heere, daarom is het zo nodig dat uw Heilige Geest erin meekomt, ook deze morgen. Onze ogen verlicht, ons hart opent, en ons laat zien wie wij zijn voor u. Want we hebben uw wet gehoord en we kunnen het op ons in laten werken. En we kunnen ons leven ernaast leggen en we kunnen dan misschien nog wel eens wat uiterlijke zonden aanwijzen. Maar als uw geest erin meekomt, dan wordt het toch werkelijk tot ontdekking en tot schuldigstelling. En dan gaan we toch zien, als u in het gericht gaat treden, dat er niemand voor u kan bestaan. Maar Heere, wilt u dat dan ook maar werken, dat het ook zo mag liggen in het midden van de gemeente. Want wat zijn we van onszelf toch hoogmoedig? Wat hebben we onszelf nog hoog staan? En wat is het toch nodig dat uw geest alles maar afbreekt wat van ons is? Wat niet voor u kan bestaan. Maar Heere, wilt u dan ook meer werken? Wilt u dan toch ook geven dat die geest ook laat zien hoe de ontkoming is aan het gericht? Alleen, maar ook volkomen. In en om uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want Heere, wat zouden we kunnen horen? En wat zou uw dienstknecht op de kansel kunnen verkondigen? Als we vanuit uw woord niet horen dat Hij het is. Die de zaligheid heeft verworven. De gerechtigheid heeft aangebracht. Maar die ook toepast onder de bediening van uw woord. En daar bidden we u om. Opdat zo uw woord zijn kracht mag doen. En Heere, dan weet u hoe we naar de kerk zijn gekomen. Jong en oud. En weet u met welke gedachten we bezet waren. Vanmorgen, toen we naar de kerk gingen. Misschien wel vol. Met alles van de afgelopen week of de aankomende week. En zo weinig bezig met het woord dat tot ons kwam. Ze zijn er misschien ook die met het verlangen in het hart naar de kerk zijn gekomen. Begeerig om uw stem te horen. Om een woord van u te mogen ontvangen. Heere, hoe het ook is. Hoe we zijn opgekomen. We bidden u. Wilt u het zo geven? Wilt u het zo maken? Dat uw woord met kracht mag komen tot ons hart. Het zij tot vermaning, tot ontdekking of tot schuldigstelling. Het zij tot vertroosting. Tot bemoediging. Heere, u weet wat nodig is. En wilt u zomaar de rijen doorgaan en een woord spreken. Wilt u uw dienstknecht ook ondersteunen. Geef hem een stem om te spreken. En dat de zaken die zijn overdacht ook helder voor de aandacht mogen komen. Ook als we met elkaar een Bijbelboek in begin hopen te maken. Zo twee preken als u het ons geeft over dat boek Amos. Dan mogen u toch ook bidden geeft dat het ook te verstaan mag zijn, ook voor de jongeren in de kerk. Als het ook geen eenvoudig Bijbelboek is, ook een onbekend Bijbelboek. Maar Heere, u hebt het in uw woord opgetekend, opdat we het zouden bestuderen en dat het zou zijn tot zaligheid van zondaarsharten. En wilt u dan ook geven dat het te verstaan is voor het verstand en door uw geest voor het hart? En wilt u ook geven dat we zouden verstaan de ernst ervan. Dat we allen op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. En dat als die dag komt, dat we alleen voor u kunnen verschijnen als we in Christus zijn. En Heer, als er de zitten onder ons die buiten Christus voortleven, zet u ze stil. Wilt u ze maar arresteren. Wilt u ze maar bepalen bij het gericht, opdat ze in de schuld mogen komen. Opdat het hun in de nood mag brengen. Opdat ze gaan vragen hoe ze die welverdiende straf kunnen ontgaan. En Heer, wilt u ook maar geven dat uw kinderen verder mogen worden geleid. Al meer de gruwelijkheden mogen ontdekken in zichzelf. Maar ook al meer de heerlijkheid van Christus mogen zien. En erin mogen delen. En zo ziet het toch alles op u. En zo zijn we van u afhankelijk. En Heere, dat geldt toch in alle omstandigheden van het leven. Ook als we denken aan de noden en de zorgen die er kunnen zijn in het midden van de gemeente. Als we allereerst denken aan Willemijn Fiderius, dan mogen we bidden, Heere, gedenkt u haar in uw gunst. En gedenkt u allen die haar lief en dierbaar zijn. U weet toch ook van de weg die zij moet gaan. Zo'n zware weg. En naar de mens gesproken zo'n onmogelijke weg. En we bidden u Wilt u dat alles wat op haar afkomt? En wat komt er veel op haar af? Naar haar lichaam, maar wat zal er toch ook veel afkomen op haar ziel? Wat zal de Satan toch ook veel bestrijdingen geven? Hoe ligt dat de ene keer onderscheiden dan de andere keer? Maar we mogen u vragen, Heere, wilt u haar omringen? Met uw gunst, met uw trouw, met uw goedheid. Dat ze te midden van alles wat op haar afkomt, ze dat mag smaken en proeven. Uw liefde in en om de Heere Jezus Christus. En zou het ook zo mogen zijn, dat ze naar haar lichaam wat mag opknappen. Dat alles ook wat beter mag gaan. Maar we leggen dat toch ook in uw hand. In dat besef dat u recht bent in al uw weg en werk. Maar Heere, als u er dan maar in meekomt, hoe die weg ook is en hoe het ook gaat, als u er maar vertroostend en ondersteunend nabij zijt, dan is het toch goed. En er mag toch zoveel worden ontvangen, wat alle vreugde van de wereld ver te boven gaat. En dat mogen we u bidden voor haar vriend, voor haar ouders en voor allen die om hen heen staan. Gedenkt u ze. Ja, Heere, dat mogen we toch ook bidden voor anderen, met noden en zorg. Een kruis dat zal zo lang met zich meedragen. De eenzaamheid die in het leven is gekomen, misschien al zoveel jaar geleden. Heere, wilt u ook daarin nabij zijn, als het toch bij momenten zo sterk op een mens af kan komen. En Heere, dan mogen we het u vragen dat het zo mag worden beleefd, dat te midden van alles wat gemist moet worden, dat ze uw gemeenschap mogen smaken. Gedenk hen die zorgen hebben als het gaat om de weg die kinderen zijn ingeslagen. Heer, wat kan dat een aanvechting geven als kinderen de wereld ingaan? Heer, wilt u toch geven dat het gebed zich mag vermenigvuldigen, maar dat u ook op het gebed nog wonderen werkt? We mogen u bidden voor diegenen die zorgen hebben als het gaat om het werk wat ze mogen doen. Omdat er de kans bestaat dat ze binnenkort geen werk meer hebben of dat ze al ontslagen zijn. We dragen ook hen aan u op en we bidden u om uw ontferming over hen. We mogen u vragen om uw zegen voor al het werk dat in het midden van uw koninkrijk gedaan mag worden. Ook in deze gemeente wilt u de herder en leraar die u hier hebt gesteld met zijn gezin ook zegenen. Gedenkt u de broeders van de kerkraad. Geef zo allen die een taak hebben in deze gemeente dat wat nodig is. Opdat zo u aan uw eer mag komen en zondaren gewezen mogen worden en gebracht mogen worden tot hem die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. We bidden u ook in de bredere zin voor het werk in de kerk, onze eigen kerken en daarbuiten, over de landsgrenzen heen. Heere, wilt u ze nog toebrengen die toegebracht moeten worden. En zo leggen we dat alles ook biddend bij u neer. En zo mogen we vragen om uw onmisbare zegen in het bijzonder, als uw woord staat bediend te worden, dat het toch mag zijn tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van de zondaren. Heere, daarin wordt u toch verheerlijkt. En dan mogen we u vragen, zorg u dan toch zelf voor uw eer, opdat uw naam mag worden gedankt en mag worden geprezen voor het goede wat u ons schenkt. We hebben het niet verdiend, dat belijden we u. Maar wilt u zo alles wel maken in deze dienst. Om Christus wil uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar zingen uit de 29e psalm. En daarvan het tweede, het vierde en het vijfde vers. Zeer een stem op het hoogst geducht rolt en klaat het door de luchten. Wat er verder volgt in het tweede, het vierde en het vijfde vers van de 29e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 71ste psalm en daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Vers 2 van 71 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de regen en de onweersbuien die in de afgelopen week gevallen waren, die waren weliswaar wat aangekondigd. Maar het kan soms ook wat anders gebeuren, dat het er ineens is. Eigenlijk onaangekondigd, en je had er ook geen rekening mee gehouden. Juist omdat de dag ook begon stralend, de zon die volop scheen. Maar ineens aan het einde van die zomerse dag kwam er dan die plotselinge onweersbui aan. Het werd noodweer. Dat gebeurt toch al eens. Niet alleen in de bergen, in het buitenland, dat het kan gebeuren dat de wandelaars in de bergen overvallen worden door een onweersbui. Maar ook in ons eigen land kan er ineens aan het einde van een zomerse dag een fikse onweersbui ontstaan. En als je daarop niet bedacht was, kan het ook hele vervelende gevolgen met zich meebrengen. Zeker als er in de buurt niet ergens een veilige schuilplaats was. En iets dergelijks zien we nou ook gebeuren in het Bijbelboek Amos. Er leek voor het volk van Israël geen vuiltje aan de lucht. Alles ging goed. En het volk deelde in vele zegeningen. En de zon die straalde als het ware in hun leven. Maar ineens duikt daar dan die profeet Amos op. En zijn prediking is als een donderslag bij heldere hemel. En indringend en aangrijpend wijst hij het volk van Israël op het naderende gericht van God. En die boer uit Tekoa wordt de spreekbuis des Heeren om het volk van Israël uit die valse slaap van de gerustheid wakker te schudden. Nee, Amos is niet een man die om de hete brei heen draait. En Amos is ook niet een diplomaat die heel voorzichtig met een omhaal van woorden iets aan de orde wil gaan stellen. Nee, Amos, hij spreekt de taal van het volk. En als veehandelaar heeft hij dikwijls gestaan op de markten en weet hij welke taal de man van de straat ook spreekt. En eerlijk, recht toe recht aan, noemt hij alles bij de naam en wijst hij het volk van Israël op hun zonden. En zo klonk zijn prediking binnen dat 10-stammenrijk van Israël. En zo mag diezelfde prediking vandaag de dag nog steeds luiden. Een prediking die uiteindelijk wil wakker schudden. En een prediking die de valse geruste heilig onrustig wil maken. En een prediking die staat onder de ernst van het gericht dat aanstaande is. We willen vanmorgen luisteren naar het begin van het Bijbelboek Amos. De tekst is eigenlijk de gehele schriftlezing wat we met elkaar gelezen hebben. Dus Amos 1 vanaf het eerste vers tot en met het vijfde vers van hoofdstuk 2. En als thema zetten we boven de prediking de gerichtsprediking van Amos. 3 gedachten. Onverwachts, onheilspellend en onafwendbaar. De gerichtsprediking van Amos. Onverwachts, onheilspellend en onafwendbaar. Amos, wie is hij eigenlijk? Hij is eigenlijk een voor ons wat onbekende profeet. Deze profeet die gerekend wordt tot de kleine profeten. Een profeet die geen profetenbloed in zich heeft. Want in het eerste hoofdstuk hebben we het ook gelezen. De woorden van Amos die onder de veeherderen was van Tekoa. Amos, hij dient zich dus aan als een veeherder uit Tekoa. En dan moeten we daarbij niet gaan denken aan zo'n ruige schaapherder die in dienst van zijn baas elke dag en elke nacht achter de kudde schapen aanliep. Nee, in de grondtekst wordt een woord gebruikt dat we ook kunnen vertalen als veehandelaar. En Amos, hij is ook een bemiddeld man. Hij was iemand die veel vee bezat. En daarnaast, zo lezen we elders in Amos 7, was hij ook iemand die een kwekerij had van moer bij vijg. Hij zegt, ik was een ossenherder, Amos 7 vers 14, en las wilde vijgen af. Amos had dus verschillende bronnen van inkomsten. Hij was een welgestelde boer. En hij bezat een van de grote boerenbedrijven die er waren in Juda. En voor zijn brood, Amos 7 vers 12, hoeft hij de profetenmantel niet aan te trekken. Want hij verdiende een goede boterham met het werk dat hij deed als boer. En Amos, hij heeft zijn bedrijf in Tekoa. Dat is een dorpje dat zo'n 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem ligt. En het ligt aan de rand van de woestijn van Juda. Amos, hij is dus een inwoner van dat tweestammenrijk van Juda. Dat tweestammenrijk dat in die dagen geregeerd werd door Uzzia. Het tienstammenrijk, noordelijker gelegen, werd geregeerd door Jerobeam de Tweede. En Amos als veehandelaar ging diverse keren naar de markten in het noordelijk gelegen Tienstammenrijk om daar wol te gaan verkopen, om daar zaken te doen. Het Tienstammenrijk was voor hem dus beslist niet onbekend. De profeet, hij behoort bij de oudste schriftprofeet, want als we hem willen dateren, dan kunnen we zo denken aan de periode 760-750 voor de geboorte van Christus. En dat was nou de tijd die door veel Joden werden gezien als het begin van een nieuwe gouden eeuw. Want er was grote welvaart in Juda en in Israël. Het ging goed onder de regeringen van Uzzia en Jerobeam. En het gebied was bijna net zo groot als in de tijd van David en van Salomo. Militaire successen werden er behaald en gebiedsuitbreiding vond er plaats. Maar een tijd van welvaart en van voorspoed, dat is dikwijls geen goede tijd voor het geestelijke leven. Want wie het goed heeft, die waant zich onafhankelijk. En wie rijk is geworden, die heeft de Heere voor veel minder zaken nodig. Het was ook de Heere Jezus Christus die daartegen gewaarschuwd heeft. Als hij het zegt in Marcus 10, het is lichter, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Want rijkdom, wat heeft dat niet in de loop der eeuwen veel mensen van God afgebracht? Een waarschuwing die we ook ter harte hebben te nemen. Want zo blijkt het nou ook te gaan onder het volk van Israël. Ja, die veehandelaren uit Tekoa, ze kwamen er vaak. En Amos die zag dan hoe in Israël de ongerechtigheid en hoe daar de verwereldlijking ook toenam. En dat deed hem verdriet. Als hij zag hoe de rijken steeds rijker werden en hoe de armen steeds armer werden. Er werden grote feesten georganiseerd. En de rijken die gingen zich te buiten aan drank. En ze leefden voor plezier, voor genot en voor de lusten. En Amos, hij ging er gebukt onder. En het hield hem bezig als hij vanuit het noorden huiswaarts ging onderweg naar Tekoa. En wanneer het toen is gebeurd, we weten het niet. En hoe het is gebeurd, weten we ook niet. Maar ineens is daar wel de stem des Heren die daar komt tot Amos. Het is duidelijk voor hem God heeft een opdracht voor mij. Een opdracht waar hij niet onderuit kan. Die boer uit Tekoa, die wordt geroepen om dienstknecht van God te worden. Om het gericht te gaan verkondigen. Een zware last wordt op zijn schouders gelegd. Ja, wie zou daar niet tegen opzien? Maar de Heere die roept. En daarom kan hij gaan. En het zijn ook niet zijn eigen woorden waarmee hij hoeft te komen. Want we lezen dat in het eerste vers. De woorden van Amos, de welke hij gezien heeft over Israël. Toen de Heere hem riep en tot hem sprak, zag Amos het als het ware voor zijn ogen gebeuren. Het werd hem beeldend voor ogen gesteld. En hij kon het woord van God uitdragen, omdat de Heere hem daartoe geroepen had. En Amos kon het belijden, hoofdstuk 7, vers 15. Maar de Heere nam mij van achter de kudde. En de Heere zei tot mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. En zo is Amos dan met die boodschap gezonden richting Israël. En het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit gewoon gebeurd is tijdens een van zijn bezoeken die hij als veehandelaar heeft afgelegd op een van die markten in het noordelijk gelegen rijk. De boer, hij is ook profeet. Amos is de boetegezant, de gerichtsprediker, de verkondiger van het oordeel. Een zware last op zijn schouders gelegd. En hij dient het volk te wijzen op het gericht dat aanstaande is. De donkere wolken van Gods toorn, die dienen zich aan. En de bliksem van Gods toorn, die zal zich ontladen. Maar in Israël schijnt de zon. Een strak blauwe lucht en geen wolkje is er te zien aan de hemel. Niets wijst op naderend onweer. Het is een gouden tijd in Israël. Ze hoeven niet te vrezen voor de vijanden. Ze hoeven niet bang te zijn voor de bedreigingen van buitenaf. En ook binnen in Israël heerst er een grote harmonie. Het leven was er goed in Israël. En er werd genoeg geld verdiend. Er werden vele zaken, werden er ook gedaan. En we lezen verderop in het profetenboek dat ze er zowel een zomerhuis als een winterhuis op nahielden. En dat de muren van de huizen werden bedekt met het duurste spul. We zouden kunnen zeggen, het nomadenvolk van weleer is een cultuurvolk geworden. En zij die eerst hebben gediend als slaven, zijn nou bezitters geworden. Alles ging goed. En alles liep goed. Maar ineens staat daar die boer uit Tekoa op de markt te roepen. Bekeert u, want het gericht is aanstaande. Het oordeel is nabij. En indringend en aangrijpend wijst Amos op het naderende gericht van God. Want dat lezen we zo aan het einde van het eerste vers. 2 jaren voor de aardbeving. En wat die aardbeving dan precies is geweest, weten we niet. Maar het is in elk geval wel een hele grote aardbeving geweest. Want eeuwen later, als de profeet Zacharia zijn werk doet, wijst hij nog op die aardbeving. Als hij ervan spreekt in Zacharia 14, vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dat moet dus wel een geweldige catastrofe zijn geweest. En daar waarschuwt Amos voor. Nog 2 jaar. En dan zal het oordeel komen. Nog 2 jaar. en dan zal God richten. Nog 2 jaar en dan zal de bliksem van Gods toorn, die zal zich ontladen. Maar de lucht is blauw en de zon die straalt aan de hemel. En er is geen wolkje te zien. Nee, niemand houdt hier rekening mee. Niets wijst op het naderende gericht. Amos, je hebt alle schijn toch tegen. En de mensen zullen die boer vreemd hebben aangekeken en hebben gedacht: wat een rare man is dat. Zit hij daar te spreken over het gericht? Maar waar heeft hij het eigenlijk over? We merken er niks van. En we zien ook niets aankomen. Ja, zo is toch de mens. In Israël. Maar in onze dagen is dat uiteindelijk toch ook niet anders. Wij willen er niet aan als ons het oordeel wordt aangezegd. We geloven het niet en we menen dat het zo'n vaag niet zal lopen. We willen ons eigen leven willen we voort kunnen zetten. We willen kunnen blijven doen waar we zin in hebben, waar we naar uit hebben gekeken, waar we naartoe hebben geleefd. Zoals jij dat misschien hebt, als je zegt vakantie gekregen. En misschien dat je over een aantal dagen weggaat op vakantie, of dat je weg bent op vakantie. Of dat je ook verkering hebt gekregen. En dat je toeleeft naar de dag van het huwelijk. Dat het op het werk allemaal goed mag gaan en je ziet uit naar de promotie die eraan zit te komen straks na de vakantie. Of u bent bezig met verhuisplannen. Om net een iets grotere woning aan te kopen. Met net een iets grotere tuin. Of de verbouwing in huis is net achter de rug. Dat alles net weer wat mooier is en net weer wat meer aangepast aan de eisen van deze tijd. Het is allemaal weer wat luxe geworden. En zo sta je in het leven. Je geniet ervan. En er is zoveel wat je aantrekt, zoveel wat je bekoort, zoveel waar je naar verlangt, zoveel waar je naartoe leeft. En met volle teugen geniet je van alles wat de wereld je te bieden heeft. Je leven is als het ware een lustoord geworden. En het ene plezier maakt plaats voor het andere vertier. En alles gaat goed in uw leven. En alles loopt goed. Dan ineens is daar die boer uit Tekoa. Die voor je staat. En dat je toeroept. Bekeert u. Bekeert u. Want het gericht is aanstaande. Het oordeel komt. De Heere zal zijn gericht gaan oefenen. En de noodzaak van bekering wordt aan het hart gelegd. De zonden die worden opengelegd. En de rust in uw leven wordt opgezegd. Er liggen zonden. En er ligt schuld. En het oordeel van God, het is aanstaande. En het levenshuis dat kraakt aan alle kanten. En het klinkt tot u bereid uw huis. Want gij zult sterven 2 jaar voor de aardbeving. Het onverwachte bericht dat kwam toen de dokter belde. Toen bleek dat de onderzoeken niet goed waren. Of dat ongeluk waardoor uw levensweg werd omgebogen. Of dat bericht van je baas die je zei dat je na de vakantie niet terug hoefde te komen. Want er is voor jou geen werk meer om te kunnen doen. De spanningen die er ineens kwamen in huwelijk of in gezin. Of misschien wel. De doodsklokken die gingen luiden. In uw eigen leven. Of in de heel nabije kring van familie of van vrienden. Het levenseinde kwam u voor ogen te staan. Ineens was daar dat spreken van God, waardoor u bepaald werd bij het gericht dat aanstaande is. 2 jaren voor de aardbeving. 2 jaar.
De tijd is er dus nog. Er is dus nog ruimte. In de aankondiging van het gericht klinkt de genade nog door. Er is nog een weg terug. Maar tegelijk is het een ernstige boodschap die we ook niet naast ons neer mogen leggen. Want nog 2 jaar en dan zal het gericht plaatsvinden. En wie hier opgaat in dit leven, in deze wereld, zal eenmaal met deze wereld ook ten onder gaan. Amos die wijst hier op de noodzaak van bekering. En verstaan we dat nog? Dat het gericht zal komen over ons leven? Of gaan we zo op in de dingen van het hier en nu dat we ons wel bekommeren over ons lichaam, maar niets bekommeren over onze ziel? En dat we er zo weinig bij stilstaan, dat de dag komt dat we verantwoording aan God hebben af te leggen over heel ons doen en ons laten, over al ons spreken en al ons handelen. Want we leven nog voor de aardbeving. De aardbeving waarin zich aankondigt de grote dag des Heren. Want een van die tekenen waarvan de Heere Jezus sprak was toch ook de aardbeving. En op die dag, dan zal de bliksem van Gods toorn, die zal zich ontladen. En hemelvuur zet dan alles in brand. En daar zal geen ontkomen meer aan zijn. We leven er nog voor. 2 jaar? 10 jaar? 20 jaar? Of is het misschien maar 2 maanden? 2 dagen, 2 uren, maar in elk geval nog wel zo lang dat die boer uit Tekoa op onze levenspad wordt gekruist en dat naderende oordeel ons aanzegt. En het is als een leeuw die brult. Nou, voor een brullende leeuw, jongens en meisjes, daar moet je bang voor zijn. Dat begrijpen jullie ook wel. Als een leeuw ontsnapt uit een dierentuin, nou dan moet je vrezen voor je leven. Want als een leeuw zich richt op zijn prooi en zijn prooi bespringt, dan is daar geen ontkomen meer aan. Daar kan geen mens tegenop. En voor een schaaphebber, en dat was Amos toch, is het brullen van een leeuw zeker onheilspellend. Want als hij daar liep met die kudde met schapen en een leeuw diende zich aan, hij hoorde in de verte het brullen van een leeuw, dan wist hij ook wat er komen zou. En dat zijn kudde, dat zijn schapen gevaar liepen. En daarom is dit ook een onheilspellend bericht. Want zo klinkt onder die strak blauwe hemel in Israël de gerichtsprediking uit die mond van die boer uit Tekoa. Huiveringwekkend, maar ook onheilspellend. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Onheilspellend. Want die gerichtsprediking van Amos, die was dus voor het volk van Israël als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had daar rekening mee gehouden. Niemand had het verwacht. Ineens klinkt daar dat brullen van die leeuw. God die komt ten gerichte. Maar als we zo kijken naar die gerichtsprediking, kan het toch in eerste instantie de sympathie bij het volk nog wel oproepen. Want dit soort prediking, dat gaat er nog wel in. Tenminste, als we het eerste deel dat vanmorgen aan de beurt is, als we dat deel van die prediking van Amos op ons laten inwerken. Want dat wil het volk best wel horen. Want daarin is Amos messcherp als het gaat om die omliggende volkeren van Israël. Aan de heidenen wordt het oordeel aangekondigd. Aan die volkeren die zoveel misstanden met Israël hebben begaan, wordt aangezegd dat God zal wraak nemen. De Heere die zal de gruweldaden van de heidenen niet ongestraft laten. Nou, dat willen we toch wel horen, is het niet? De zonden van een ander die mogen best wel worden aangewezen. We hebben er helemaal geen moeite mee. Als vanaf de kansel die zonden worden aangewezen die ons niet aangaan, maar die juist de ander, onze buurman of onze buurvrouw, aangaan. En dat vindt hier nou plaats zo op het eerste gezicht. Want in 7 oordeelspreuken, en u moet straks maar gaan meelezen. In 7 oordeelspreuken kondigt de profeet het oordeel aan over die omliggende volkeren. En 7 maal klinkt het. Alzo zegt de Heere. En het is ook met recht dat Gods oordeel klinkt over die omliggende volkeren. Want telkens weer is het ook hetzelfde. Om 3 overtredingen en om 4 overtredingen. Een Hebreeuwse wijze van spreken om aan te geven dat het hier gaat om een veelheid van overtredingen. En dan wordt eerst in de versen 3 tot en met 5, wordt Syrië de wacht aangezegd. Syrië, het was een breed en een hard volk. En dat noordelijke rijk had dikwijls te maken met die invallen vanuit Syrië. En berucht waren die koningen Hazael en Ben-Hadad. Ze hebben in hun tijd hebben ze ook Gilead veroverd. En ze hebben het volk gedood op een gruwelijke wijze. Omdat ze Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Die dorslee met zijn ijzeren messen, die normaal gesproken werd gebruikt om die koren, om dus de korrels uit de halmen van het graan te verwijderen, werd nou gebruikt om de inwoners van Israël te doden. En de Heere die laat die gruwelijke misdaad niet ongestraft. Ze hebben het geweten in Syrië. De Assyriërs zullen als eerste huishouden in Damascus. En de paleizen, ze worden door oorlogsvuur worden ze verbrand. En de grendel van Damascus, vers 5. De macht en de sterkte van het koninkrijk van Syrië zal worden verbroken. Oh, wat hadden ze te goed in Syrië. En die 2 namen wijzen daar ook op. Bikiat Aven en Bet-Eden. Sondedal en Lusthuis. Maar ze worden in ballingschap weggevoerd naar Kir, een provincie in Assyrië. Syrië wacht dus de ballingschap. Nee, de Heere die neemt het dan op voor zijn volk, als zijn volk wordt lastiggevallen door de vijand. Want de Heere die is dan als een leeuwin die het opneemt voor zijn jongen. En dan neemt hij, zal hij ook wraak nemen over het volk. Als het daar ook klinkt, mij komt de wraak toe. En ik zal het vergelden. Nee, de Heere die vergeet niet waartegen als de mensen zijn die het tegen zijn volk hebben opgenomen. Want eens zal dan de dag komen dat hij wraak zal nemen. En ook de Filistijnen, die versen 6 tot en met 8. En probeert u maar steeds mee te lezen. Ook de Filistijnen als de aartsvijand van Israël. Die zullen getroffen worden door de bliksem van Gods gericht. Want hoe dikwijls waren die Filistijnen niet het land van Israël binnengevallen. Weerloze dorpen werden overvallen. Vrouwen en kinderen werden meegenomen. Mannen werden met geweld gevangen genomen. En ze werden meegenomen naar de markt, waar ze werden verkocht als slaaf aan Edom. Het slot van vers 6. En de geldbuidel van de Filistijnen, die rammelde. Ze deden goede slavenhandel met hun Joodse krijgsgevangenen. En Tyrus wordt uiteindelijk hetzelfde kwaad verweten, vers 9. Ook zij meenden met het volk van Israël een lucratieve mensenhandel te kunnen beginnen. En bij hen lezen we niet van het gebruik van geweld. Maar toch uiteindelijk was het kwaad er niet minder om. Want het slot van vers 9 zegt, en ze hebben niet gedacht aan het verbond der broederen. Want Salomo had toch een zakelijk handelsverdrag gesloten met Hiram van Tyrus. Een contract met allerlei handelsbepalingen. En nu blijken dus de Feniciërs met hun handelsstad Tyrus, die blijken dit contract te hebben verbroken. Er is hier sprake van contractbreuk. Beloften worden niet nagekomen. Toezeggingen worden niet nagekomen. En dat gesloten broederverbond, dat wordt verbroken om de Joden, om de Israëliërs als krijgsgevangenen te verkopen. Een vorm van moderne slavernij. Maar de Heere neemt dat niet. Hij neemt het op voor zijn volk. Want was het niet zo dat hij zijn volk bevrijd had uit het diensthuis van Egypte? Bevrijd uit de slavernij. En daarom staat hij het niet toe dat zijn volk opnieuw als slaven zouden moeten dienen. Dat kan niet. En dat mag ook niet. En daarom wordt aan de Filistijnen ook het oordeel aangezegd. Gaza, Asdod, Askelon en Ekron. Niets blijft uiteindelijk meer over van die Filistijnse steden. En met Tyrus zal het ook niet anders gaan. En ook Edom wordt het oordeel aangezegd. De versen 11 tot en met 12. Edom, die dus die krijgsgevangenen had genomen uit van de kant van de Feniciërs en van de kant van de Filistijnen. Maar nog meer was daar die voortdurende haat tussen Edom en tussen Israël. En Edom, wie was dat? Dat is het nageslacht van Esau. En hieruit zie je dus de haat die weer opkomt tussen Jacob en tussen Esau. En hoe dikwijls hebben die Edomieten niet het zwaard opgenomen tegen Israël? Dat begon al tijdens die tocht door de woestijn. Dat het volk van Israël niet over het grondgebied van Edom mocht gaan. En dat ze het zwaard hebben opgenomen tegen hun broeders. En nog weer vele eeuwen later, als we denken aan die andere afstammeling van Edom uit die stam Herodes. Hoe hij daar die kinderen in die buurt van Bethlehem heeft gedood met het zwaard. Nou, van halfbroers had je toch wat anders mogen verwachten. Edom schendt de bloedbanden. En de wrok, die blijft. En daarom worden ze ook gestraft met de bliksem van Gods toorn. Met de kinderen van Ammon is het uiteindelijk al niet beter gesteld. Ammon die samen met de Moabieten afstammen van Lot. Ammon en Moab, de zoons die Lot verwekt heeft bij zijn dochters. Op die gruwelijke wijze. We zouden kunnen zeggen het gif dat die dochters in Sodom hebben ingedronken. Dat komt er nog weer helemaal uit bij hun nazaten. Want die Ammonieten, die probeerden het volk van Israël te doden in de moederschoot, vers 13. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden. Uiteindelijk een poging van de Satan om de komst van Christus in het vlees te verijdelen. En de Ammonieten die werden daarbij gedreven door de zucht naar landsuitbreiding. Om hun landpalen te verwijden. Het volk was dus behept met machtswellust. En de Moabieten, begin van hoofdstuk 2, dat wordt lijkschending verweten. En over lijkverbranding wordt in de schrift met grote afschuw gesproken. En het vuur zal de paleizen treffen. De bliksem zal de inwoners gaan treffen. En zelfs Juda blijft niet gespaard voor het gericht van God. De versen 4 en 5. En die andere volken werden gestraft om het onrecht dat zij de naaste hebben aangedaan. Maar Juda wordt gestraft om de hoon die ze God hebben aangedaan. Ze hebben zijn inzettingen niet bewaard. Ze hebben de wet des Heren verworpen. En hun leugens hebben hen verleid die hun vaders hebben nagewandeld. Ze hebben de afgodendienst lief gehad. Ze hebben God niet erkend als hun God. Nee, de profeet kan niet partijdigheid worden verweten. Want ook Juda zijn eigen volk, zijn eigen volksgenoten, zegt hij het oordeel van God aan. Want in de vuurwinden van Gods gericht zal Jeruzalem niet worden overgeslagen. Het oordeel zal ook het tweestammenrijk gaan treffen. In eerste instantie kunnen we ons dat toch voorstellen. Zal deze prediking de goedkeuring hebben gekregen van de inwoners van Israël. Eindelijk weer een profeet die zegt waar het op staat. Eindelijk weer een profeet die de dingen bij de naam durft te noemen. Eindelijk weer een profeet die de omliggende volkeren het oordeel van God aanzegt. En hoe hemelvuur de machtige vijand zal verteren en trotse paleizen in brand zal gaan zetten. En hoe de bliksem en de donder van Gods toorn zal inslaan bij de omliggende volkeren. Ja, als het in de verte bliksemt en dondert, dan hoeven wij er nog niet bang voor te zijn. Als jullie jongens en meisjes ergens ver weg hele donkere wolken zien, dan kunnen we eens denken, ach, het zal hier wel meevallen. Het zal wel aan ons voorbij trekken. We zullen er geen last van krijgen. En die onweersbui zal ons wel voorbij gaan. En zo zal men in eerste instantie ook hebben gedacht in die straten van Israël. Die donderwolken van Gods gericht. Ach, ze zullen ons wel voorbij gaan. Toch bleven die bij gerommel in de verte. Het kwam steeds dichterbij. Eerst die drie volkeren uit de heidenen. Toen die drie volkeren waarmee die bloedbanden waren. Edom, Moab en Ammon. En uiteindelijk ook het broeder en het buurvolk van Juda. Dat niet overgeslagen wordt in de aanzegging van Gods gericht. Ook zij krijgen te maken met de bliksem van Gods toorn. Steeds dichter nadert het noodweer. Steeds dichterbij hoor je de onweersklappen. En steeds zwarter wordt de lucht. Het is als het brullen van een leeuw die zijn prooi nadert en zijn prooi gaat bespringen. En het alarmsignaal klinkt steeds duidelijker, steeds heftiger en steeds ernstiger. Angstaanjagend nabij. Onheilspellend dichtbij. Als een klemmende boodschap. De Heere die komt. En de Heere die komt. En hij komt om gericht te houden. En geen mens komt er onderuit. Wie we ook zijn. Wie u ook bent. En waar je ook woont. Waar je ook maar van afstamt. Nee, geen mens zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Ziet u hoe die donkere wolken zich samenspannen over uw leven. En hoor je het gerommel van het naderende gericht. Onheilspellend komt het toch dichterbij. Als een leeuw die zich gaat werpen op zijn prooi. God gaat gericht houden. En hoe zal het dan zijn? Met mij. Hoe zal het zijn met u? Hoe zal het zijn met jou? Als God gericht komt houden. Als Gods oordeel wordt voltrokken. Hoe zal dat oordeel dan voor ons uitvallen? Als Gods geest die blik naar binnen laat slaan, dan zien we al onze ongerechtigheden, al onze verkeerdheden, al die inwonende zonden, al die uitlevende zonden. Je krijgt er oog voor al je ongerechtigheden. En voor al je verdorvenheid. En dan komt u met uw ongerechtigheden te staan voor een heilig en voor een rechtvaardig God. En dan gaat u verstaan dat die God de zonde niet door de vingers kan zien, maar dat hij heilig vertoond is over de ongerechtigheden. O, het is dan toch een prediking, haast u om uws levens wil. Laat u met God verzoenen. Want als die aardbeving er is, en als God gericht gaat oefenen, ja, wie zou dan niet vrezen? Die zomerhuizen en die winterhuizen, ze worden als het ware met de grond gelijk gemaakt. Het kraakt van alle kanten. En de aarde die scheurt. En waar moet u dan heen als de dood komt? Alle ontsnappingsmogelijkheden die zijn afgesneden. En alle vluchtroutes die zijn afgesloten. Het is alsof de profeet het zegt. O huis van Israël, gisteren was het Syrië, waren het de Filistijnen en was het Tyrus. Vandaag is het Edom, Moab, Ammon en Juda. Maar morgen, dan zijt gij het. En hoor je het brullen van de leeuw, de Heere die gericht komt houden. En wat een roepstemmen. Gaan er uiteindelijk ook niet uit tot ons. De gerichtswolken die dienen zich aan. En de bliksem van Gods gericht die zal zich ontladen over onze levensakkers. Nog even. En dan ben ik. Nog even. Dan bent u. En dan ben jij aan de beurt. En dan zal de bliksem van Gods gericht zich ontladen. Onheilspellend, maar tenslotte ook onafwendbaar. Want het net, het sluit zich steeds nauwer rondom het volk van Israël. Er is voor hen geen ontkomen aan. De bliksem die is ingeslagen bij die omliggende volkeren. Die bliksem zal straks ook inslaan in Israël. En de lucht die wordt steeds donkerder. En het is als het ware een kwestie van tijd voordat Israël er mee te maken krijgt. En toch klinkt te midden van de aankondiging van het oordeel. Klinkt nu ook de prediking van het evangelie door. En toch wel allereerst doordat Amos gaat spreken. Dat God nog traag is. Tot toorn, nog groot van geduld. Want we lazen het 2 jaar voor de aardbeving. Er is nog ruimte. En dat toont ons Gods barmhartigheid en Gods langmoedigheid. 2 jaar krijgen de mensen nog. 2 jaar spijt. 2 jaar om tot bekering te komen. De ruimte die ligt er nog toen. En die ruimte ligt er vandaag de dag nog steeds. Maar nog duidelijker klinkt die evangelieprediking toch in het brullen van die leeuw. Want dan moeten we er goed op letten hoe dat er staat in het 2e vers van hoofdstuk 1. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Dat zijn woorden die we vaker tegenkomen in de schrift, diezelfde woorden. Maar wat was er nou in Sion? Wat was er nou in Jeruzalem? Probeer daar eens antwoord op te geven, jongens en meisjes. Wat was er nou in Sion? Wat was daar in Jeruzalem? Wat stond daar? Daar stond de tempel. Daar rookten de altaar. Daar werden de offers gebracht. Ja, daar sprak alles van verzoening door voldoening. God die brult dus van die plaats waar alles spreekt niet alleen van zijn rechtvaardigheid, maar ook van zijn barmhartigheid. En de stem des Heren die verheft zich vandaar waar het bloed der verzoening drupt op het verzoendeksel. Daar waar blijkt dat Gods genade samengaat met Gods gerecht. daar waar zichtbaar wordt dat Gods gericht voltrokken wordt in de offerdienst. En daar komt openbaar dat de richtende God omwille van het offer ook de vrijsprekende God is. Want onder het verzoendeksel wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. En dat is nou uiteindelijk een rijke evangeliepredikant. Wat is nou een blijde boodschap voor dat volk dat zucht onder het naderende gericht en dat is aangelopen tegen eigen zonde en eigen ongerechtigheden. De God die ten gerichte gaat, is tegelijk die God die vol van genade en barmhartigheid is. En dat blijkt toch nergens duidelijker dan in de offerdienst, waar Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid elkaar kruisen. En dan bent u in gedachten ook al mee naar de Heere Jezus Christus. En wie die oud-testamentische offerdienst toch tot de vervulling gekomen is. Want aan de Heere Jezus Christus heeft het gericht van God zich toch voltrokken. Want de bliksem van Gods toorn heeft zich ontladen over Golgotha's kruis. En daar slaan de bliksemstralen van Gods recht, die slaan daarin bij die dierbare borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Daar slaat het vuur van Gods oordeel in op Golgotha. En daar voltrekt zich Gods oordeel aan hem die zonder zonde en die zonder ongerechtigheid was. Nee, God laat de zonde niet ongestraft. God die ziet de zonde ook niet door de vingers. Hij kan ook niet van zijn recht af. En hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg zou worden gedaan. Maar daarom moest de Heere Jezus Christus komen. En moest hij aan het kruis van Golgotha terechtkomen. En daarom moest Gods geliefde zoon de dood in. En daar heeft hij plaats bekledend gestaan in het oordeel van God. Het gericht is onafwendbaar. Maar de Heere Jezus Christus heeft het voor zijn kerk afgewend. Door er zelf in te gaan staan. Hij heeft de smarten gedragen. En de ongerechtigheden van de zijnen heeft God op hem doen aanlopen. Het is alles op hem gelegd. O ja, de verdoemende kracht van de zonde is groot. Maar de genezende en de reinigende werking die eruit gaat van het bloed van de Heere Jezus Christus is nog groter. Daarom komt het erop aan. Of u leeft nog altijd voor uzelf. En u zal zelf die toorn van God moeten dragen. Of u mag zijn in Christus. En de Heere Jezus Christus die heeft die toorn van God plaatsbekledend voor u weggedragen. Het kan zijn dat je met deze zaken kunt worstelen. Dat dit de strijd kan zijn van uw hart. En dat u zegt, ja, 3 overtredingen, 4 overtredingen. Bij mij zijn het er wel 1000 overtredingen. Ik ben misvormd door 1000 zonden. Ik doe niet alleen zonde, maar ik ben ook zonde. Heel mijn aard is zondig. En het lukt je maar niet om van je schuld af te komen. Oh ja, je hebt het wel geprobeerd. Je hebt ook wel je best gedaan. Je hebt getracht om zonden uit je leven weg te doen. Om ernstiger te worden in je levenswandel. Om meer proberen te leven zoals de Heere dat van je eist. Want je weet, God zal God niet meer zijn als hij de zonde ongestraft zou laten. Maar hoe meer je ook je best deed, hoe meer er ook achter kwam dat het van uw kant niet ging. Uw tranen, jouw gestalte, uw indrukken, jouw bevinding, uw bekering. Ja, daarmee kunt u uiteindelijk niets van uw schuld voor God gaan aflossen. Het is alles met zonde bevlekt. Je kan er je zondeschuld niet door afbetalen. Maar dat moet wel betaald worden. Want God is een rechtvaardig God. En er moet aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg worden gedaan. Maar dat mag toch die evangelieprediking zijn van het brullen van die leeuw uit Sion. En de stem van de Heere die zich verheft vanuit Jeruzalem. Er is genoeg aangedaan. Er is betaald. De Heere Jezus Christus heeft die volkomen gerechtigheid heeft die aangebracht. Er is volkomen genoeg gedaan. Nee, niet door mezelf. Maar door een ander. De ander. De Heere Jezus Christus. Gods toorn heeft zich over hem ontladen. En op grond van zijn dierbaar, zijn kostbaar, zijn algenoegzaam bloed kan het gericht van God over de zonde worden afgewend. De prediking van die boer uit Tekoa, die stelt schulden. Maar zo wordt ook de weg geopend voor het geloof waarin de Heere Jezus Christus in al zijn volkomenheid en algenoegzaamheid mag worden gezien. Hij heeft betaald. En hij heeft gestaan in het gericht van God. En op klaarlichte dag kwam er toen die pikzwarte duisternis, waarin de bliksemschichten van Gods toorn zich over hem hebben ontladen. En onafwendbaar is Gods toorn over zijn leven afgekomen. Ja, het behullen van die leeuw. Het wil uitdrijven naar hem, de Heere Jezus Christus. Die alleen een veilige schuilplaats is als het gericht van God zal komen. Hij is de herder die voor de schapen op de plaats heeft gestaan waar het gericht van God is ingeslagen. Die Christus, hebt u hem nodig gekregen? Ben je verlegen geraakt om hem, die aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg heeft gedaan? Kunt u het niet meer buiten de Heere Jezus Christus houden? Want alleen in de Heere Jezus Christus is er een veilige schuilplaats als Gods gericht over deze wereld zal komen. Hoe ligt dat nou in uw hart? Hoe ligt dat nou in jouw leven? Mag daar nou die uitgaande daad van het geloof tot de Heere Jezus Christus zijn gekomen? Want wie in de Heere Jezus Christus is, die wordt niet veroordeeld. Maar wie niet in de Heere Jezus Christus gelooft, die is alreede veroordeeld. Dat is de klem. Dat is de hoogspanning. Dat is het gewicht van die gerichtsprediking van die boer uit Tekoa. Het oordeel is aanstaande. Nog even. Nog is er de tijd. En bedenk dan dat het bloed van het lam druppelt in Sion. En dat in Jeruzalem de offerdienst heeft plaatsgevonden. En het zijn uiteindelijk afbeeldingen van hem wiens bloed zal druppen. En waarvan we als nieuwtestamentische gemeente mogen zeggen dat zijn bloed gedrupt heeft. Zijn bloed dat heeft gedrupt tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En zonder hem, zonder deel aan de Heere Jezus Christus gaat u verloren. En dan blijft er maar één weg open. Te gaan. Als een verloren zondaar. Te komen. Als een schuldige zondares. Te vluchten als een veroordeelde zondaar. De toevlucht te nemen tot hem, die dierbare borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, die alleen, maar die ook geheel en al een volkomen schuilplaats is in het uur van Gods gericht. Amen. danken en bidden. Heere, alleen zo, als u voor ons bent, die vaste rots van ons behoudt, die rots om in te wonen, die veilige schuilplaats voor de vuurwinden van uw gericht, dan ligt er toch toekomst voor ons. Een heerlijke toekomst, om volmaakt u de lof en de eer en de glorie toe te zingen voor uw grote daden in en om de Heere Jezus Christus. Maar Heere, als we nog zelf staan op het zandgrond van ons leven, Heere, dan zal het oordeel toch vreselijk zijn. O Heer, als ze er zitten onder ons, die zo nog in het leven staan, leidt u ze toch tot die rots om in te wonen. Die veilige en die vaste rots. En Heere, wilt u uw kinderen als meer geven, dat ze mogen bouwen en leunen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Vergeeft u al het zondige, zegent u het goede en gaat u zo met ons ook het verdere van deze zondag. En laat het een dag mogen zijn die in het teken staat van de eer van uw grote naam. Om Christus wil uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen het laatste vers van de 85ste psalm. Vers 4 van 85. Geef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.